Hey all you creeps and cryptids.
Hallo.
Welkom bij Grafspraak. Ik ben Nicky.
En ik ben Jens.
En bedankt dat je ons terug vergezelt voor ons paranormale spreekuurtje. Elke week gaan wij jullie voorzien van een paar nieuwe, leuke, interessante, mysterieuze weetjes. En we doen dat om de beurt. Deze week ben ik de verteller en zal Jens luisteren naar wat ik te zeggen heb.
Ik ben benieuwd. Zijn het enkel maar weetjes of heb je effectief een case voorbereid van deze week?
Ik ben all the way gegaan, jong.
All the way, oké. Okay. Voor wat, de 62ste keer, 63ste keer?
De 4 is... Wacht, voordat ik...
Ergens in het 60ste 60. Keer.
Ja.
60 plus.
Als we het nu nog niet kunnen, hé. Hey.
Grafspraak is bijna oud genoeg om op pensioen te gaan.
Nu, natuurlijk doen we dat niet alleen en beginnen we graag onze aflevering met enkele van jullie te danken voor jullie steun. En dat zijn Shani Gooses, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, Dejan, Josie, Oken Jens, Glenn Spartels, Michael Onkelings, Zoestash, Koen en Suzanne van Dalen.
Dank jullie wel, allemaal. Allemaal topmensen die nooit gaan voor hebben dat ze zeggen van, weet je wat, we wonen hier nu al 6 jaar in deze streek. Misschien moeten we eindelijk een keer naar dat pretpark gaan, dat hier op 10 minuten van onze deur is. En dan doen ze dat eindelijk en dat blijkt dat zo de meest verloederde loesjeplek ooit te zijn. Maar er kan er gratis minigolfen, dus het is toch niet zo slecht.
En die vergeten, ze hebben daar ijscream met regenboogkleurtjes.
Ja, die er niet zo lekker uit zag.
Ja, nee, eigenlijk niet. Misschien maar best dat we dat niet gedaan hebben.
Shout-out naar het park dat niet zal genoemd worden.
Nu willen jullie, net als die andere fantastische mensen, ook een shout-out krijgen in de aflevering. Dat kan voor een kleine maandelijkse bijdrage, zoveel als jij wenst. Daar hangen er natuurlijk ook een paar voordelen aan vast. Hè. Als jij een van onze patrons zou worden, dan krijg je elke week exclusieve toegang tot onze ongefilterde notes. En Jens, er hangt ook een jaarlijks klein cadeautje aan vast.
Ja, inderdaad. Mensen die 5 euro of meer maandelijks doneren, krijgen in oktober een klein Halloween cadeautje toegestuurd van ons.
Voilà, c'est. Dus allen daarheen. Nee, je kan ook, zonder natuurlijk een financiële bijdrage te leveren, deel uitmaken van de Grafspraak Crew. Je kan dat door jouw eigen verhaal met ons te delen. En één iemand die dat ook heeft gedaan deze keer is Kimberly, een trouwe luisteraar, net als haar 9 maand oude dochtertje Ellie. Hey Nicky en Jens, zoals beloofd aan Nicky, schreef ik net even mijn paranormale ervaring uit. Ik zet bewust paranormale tussen aanhalingstekens, omdat ik nu iets sceptischer in het leven sta. Ik weet wat ik toen zag, meemaakte en voelde, maar uit een soort van zelfbescherming kies ik nu om iets sceptischer te zijn. Maar voor Grafspraak, de enige podcast die mij nooit vervelen zal, wou ik het wel eens uitschrijven. Mijn verhaal speelt zich af zo'n 14, 15 jaar geleden. Ik was toen 15 jaar oud ongeveer en woonde samen met mijn gezin, zijnde mijn ouders en een zus, op een appartementsblok. Zoals veel 15-jarigen ervaarde ik toen ook liefdesverdriet als het heftigste wat er is. Ik liep er zelfs een beetje depri van. Dat maakte in die periode dat ik te maken kreeg met een heel rare gebeurtenis. Zo liep ik een periode na een ingreep aan mijn voet met krukken. Toen ik in bed kroop, positioneerde ik die krukken vast aan de nachttafel, zodat ik ze de dag erna onmiddellijk bij de hand had. Op een nacht hoorde ik plots voetstappen in mijn kamer en werd mijn ene kruk, die dus min of meer vastgemaakt stond, weggeschopt. Die viel op de grond een beetje verder. Er was niemand in de kamer buiten ik. Ook op onverklaarbare wijze lagen er enkele dagen later plots punaises op de grond, met het steekgedeelte naar boven, klaar om blootvoets in te stappen. Ik had zoals veel 15-jarigen toen heel wat posters met punaises vastzitten, maar raar maar waar, geen enkele poster miste een punaise. Wat toen ook gebeurde, en me bijblijft, was dat ik op MSN zat, de 90s kids zullen dat wel kennen, en even de kamer verliet om iets te gaan vragen aan mijn mama en zus. Bij terugkomst lagen mijn oortjes, die altijd in mijn iPod bleven, plots losgekoppeld in mijn glas frisdrank te drijven. Enkel mijn zus, mama en ik waren thuis. Ik voelde me, hoe onnozel het ook klinkt, met de minuut onveiliger in mijn eigen huis. Ik voelde me zo vaak bekeken in een kamer waar ik alleen zat. Ik zakte ook dieper in die depri en sombere moed, waardoor ik precies nog meer kon aanvoelen. Ik voelde mij op bepaalde momenten super onveilig en bedreigd, terwijl er op andere momenten plots plaatsgemaakt werd voor een veilig en warm gevoel. Dat maakte dat ik te kampen kreeg met oververmoeidheid, hoofdpijn aanvallen en op een bepaald moment dat ik er redelijk zelf dood uitzag. Via mijn mama's collega, want mijn ouders namen me eerst niet serieus, kwamen we terecht bij een soort medium. Toen ze mij zag, en ze wist zelfs niet waarom we kwamen of het voor mij of mijn mama ging zijn, kreeg ze het instant koud en een somber gevoel. Die heeft toen een soort lezing gehouden terwijl ik mijn ogen moest sluiten en zij haar handen op mijn hoofd legde. En hoe sceptisch ik er nu aan terugdenk, ik voelde me toen wel lichter worden. Lichter als in dat ik de somberheid en de deprimood echt voelde wegglijden. Ik moest bij thuiskomst ook nog een theekaarsje aansteken en dat laten uitbranden en dat was het. Ik voelde me de periode nadien echt beter worden, zowel mentaal als fysiek. De dame in kwestie vertelde achteraf dat ze zeker is van 3 en mogelijk zelfs 4 entiteiten die zich aan mij gehecht hadden. Wie het waren, weten we niet. En waarom ze mij kozen, ook niet. Zelf denk ik dat ik een beetje mentaal in een donkere, slechte plaats was, waardoor ik misschien ergens een portaal vormde of zo. Dit klinkt allemaal heel supernatural, maar dat is de enige verklaring die ik kan bedenken. Groetjes van jullie trouwe fans, Kimberly en Ellie.
Ja, klinkt een beetje als dat Kimberly zo'n eigen Sally case meegemaakt heeft, hè?
Ja, amai, dat is echt geschift. Ik hoop dat jij ook geen scratchmarks en dergelijke op je lichaam hebt gevonden, want damn. Nu, ik zou er wel niet kunnen mee lachen, moesten mijn oorkes ook plots in mijn drinken zitten, hoor.
Ja, wel. Terwijl dat op MSN zit dan nog.
Ja, wel.
Trouwens, voor de jongere generaties, MSN is een beetje gelijk of dat een Facebook hebt, zo de messenger-functie daarop, maar... Ja, dan voor mensen die in de jaren 90 zijn opgeruid. Hè. Voor de nog jongere generaties, Facebook Messenger is gelijk dan zo de chatfunctie op Snapchat, hè, maar dan op Facebook, zoals dat uw mama had gebruikt.
En voor de oudere mensen, dat is het equivalent van een keer buiten komen en gewoon in Face goeiendag zijn tegen elkaar.
Voilà, of zo gelijk op chat.be zitten, maar u niet als oftewel veel jonger oftewel veel ouder voordoen dan dat in werkelijkheid zijt.
Chat.be, dat ken ik zelfs niet.
Dat was een chatsite.
Is dat ooit voor de cool kids geweest? Waarschijnlijk niet.
Ik heb erop gezeten toen ik 12 jaar was.
Oh
dus,
god.
Ja.
En dan hadden ze nog de andere categorie, dat chat via zo'n teletext van vroeger.
Juist, dat zo'n sms'jes van een euro en een half
ja, sturen. Je weet dat je in een all-time low in je leven zit als je via daar mensen begint te zoeken.
Ik heb zo effectief ooit een keer samen met een collega een nachtdienst gedaan in een rusthuis. En die had er niet beter op gevonden dan zo die teletext-chat open te zetten. En die had daarop plots het nummer van twee vrouwen die al twee... Die samen een nacht aan het doorbrengen waren en erop aan het chatten waren. En die heeft dat dan nog mee zitten bellen en al. En die wou zo die GSM doorgeven aan mij. Dat ik iets had van, oh god, nee, ik kan er niet mee te maken hebben. Anyway, die tangent even terzijde. Wat we trouwens ook zeker nog een keer moeten vermelden, is dat je nog tot 31 mei hebt om gebruik te maken van de korting op de Graveyard Escape Room bij Lockdown Escape Gent. Gebruik daarvoor de code GRASPRAKLOCKDOWN, volledig in drukletters, om 15% korting te krijgen op de Graveyard.
Klopt, en als je nu denkt van, oei, ik heb echt te weinig tijd om voor 31 mei die een lockdown te gaan doen, geen nood! Als je gewoon je boeking doet voor 31 mei, kan dat voor gelijk welke datum in de toekomst zijn.
Ja, en we kunnen het zeker aanraden, want Nicky en ik, we hebben al redelijk wat escape rooms gedaan. We hebben zelfs een hele hoop van die escape room bordspeltjes en zo liggen. We kunnen het eigenlijk wel als een hobby beschouwen, dat niveau dat wij het al gedaan hebben. En Lockdown Gent is toch wel een persoonlijke favoriet geworden intussen. Ik heb daar zelf ooit de Red 7 escape room gedaan, wat dat zo een Russisch team nucleaire oorlog is. Heel herkenbaar allemaal. En we zijn zo net op de valreep van 59 minuten en ik denk iets in de 40 seconden toch buiten geraakt. Maar dat was wel heel uitdagend. En ik zou jullie zeker zeggen van, als je de kans hebt, als je de tijd ervoor hebt, ga zeker een keer naar daar en gebruik onze korting.
Dan kunnen we erin vliegen voor vandaag, Jens.
Ja, of erin slidderen, zo te zien.
Ja, klopt, want we gaan een zeer glibberige cryptid onderzoeken vandaag en we trekken daarvoor naar Azië, meer bepaald naar de Gobi-woestijn. Nu, de Gobi-woestijn die bevindt zich ten noorden van China en ook in het zuiden van Mongolië, waar dat we naartoe trekken. En Jens, ik heb hier even de kaart boven gehaald, want zoals dat je ziet, beslaat die woestijn eigenlijk zo goed als de helft van dat land.
Ja, en een groot deel van China, zo te zien.
Ja, dat ook, inderdaad. Nu, in die woestijn leven er ook wel heel veel nomadische volkeren en die hebben wel wat te vertellen ook over de cryptid die zich daar bevindt. Want we gaan het vandaag hebben over de Mongolian Deathworm.
Dat klinkt alsof dat we naar Dune gaan.
Ja, hé. Nu, ik durf niet te zeggen van wanneer is Dune. Zou je dat weten van wanneer dat die boeken geschreven zijn?
Oh, ik denk ergens in de jaren 70, maar ja, ik kan het gemakkelijk opzoeken. Nee, er staat Google misschien voor je neus.
Wat? Dune, niet de film, Nicky.
Dune boek.
1965. Wauw. Ja,
ik zat er niet ver van.
Ja, inderdaad.
Oké, okay, nee, Dune is van 1965, Nicky, dat weet toch iedereen?
Nu, ik moet wel zeggen, ik had inderdaad ook wel mijn twijfels tijdens de research, maar de verhalen over de worm zijn vroeger begonnen dat Dune uitkwam, dus dat kunnen we al debunken.
Oké, okay, ik heb nog nooit over de Mongolian dead worm gehoord, maar ik ben nu wel heel benieuwd.
Oké,
okay, want... Was dit parate kennis van jou? Wist jij dat ding bestond? Of dat er verhalen over waren?
Ja, ik ben dat al tamelijk veel tegengekomen, omdat ik ook wel tamelijk wat gelijk cryptid-gerelateerde pagina's bezoek, en omdat ik ook aan een cryptid cross-stitch bezig ben, waarvan dat zo de voorlaatste cryptid was dat uitkwam. Dus okay. Ja...
Maar ja, ik had er dus nog nooit van gehoord. Of toch niet opgeslaan in mijn geheugen.
Oh ja, ik ben er een aan het cross-stitchen tussendoor. Dus ja. Nu, ik moet zeggen dat de research tamelijk moeilijk te vinden is. Het is zo'n typische cryptid van... Je vindt een paar pagina's van 5 zinnetjes en that's it.
Ja, zo één waarvan je zeker weet dat het waar is. Ja,
ja dus alleen. Maar ik heb gelukkig wel een boek gevonden dat mij verder heeft doorverwezen naar een onderzoeksartikel van een Praagse onderzoeker die wel degelijk... 2 keer een expeditie heeft uitgevoerd naar die woestijn op zoek naar de Dead Worm. Dus ik ga mij grotendeels baseren op zijn onderzoekswerk, deze aflevering. En die onderzoeker, dat is Ivan Mekkerle. Ik heb hier een reeks foto's van hem klaarstaan, zodat je ziet hoe cool dat hij de mens eruit ziet.
Ja, hij ziet er zo... de sportieve zoon uit van George Lucas en Mark Hamill.
Ja, hé.
Met zo'n drugsje Harrison Ford er ook in.
Het ziet er ook wel een coole mens uit. En zijn interesses zijn blijkbaar ook wel heel erg uitgebreid. Want ja, het is een auteur, ingenieur en toch wel een respectabele onderzoeker ook. En ja, blijkbaar op de Tsjechische tv zou hij wel regelmatig een keer als onderzoeksjournalist op de tv te zien zijn. En zijn onderzoekswerk heet In Search of the Killer Worm of Mongolia. Hij heeft zijn onderzoek uitgevoerd eigenlijk nog maar heel recent, begin jaar 90.
Zijn familie zal zo trots zijn op hem.
Nu, Mekkerle hoorde voor het eerst over de deadworm op een feestje. Hij voerde daar een gesprek met een Mongoolse studenten en hij was eigenlijk juist aan het vertellen geweest tegen haar, gelijk dat hij wel een keer doet om cool te klinken voor de meisjes, was hij aan het vertellen over zijn expeditie dat hij had gedaan op zoek naar het monster van Loch Ness.
Ik kan niet zeggen dat ik ooit zoiets verteld heb om cool te klinken bij de meisjes, maar gewoon.
Nu, hij had wel degelijk touche, want zij begon te vertellen over een vreselijk monster dat ook wel gekend stond bij haar volk, zijnde de Algoi Korkoi. Wat dat dus eigenlijk de Mongoolse term is voor de deadworm. Dus ik ga ze deze aflevering soms wel een keer door elkaar gebruiken. Nu, Algoi Korkoi, dat zou letterlijk vertalen naar darmworm.
Ja.
Omdat volgens de verhalen van de volkeren daar, dat die het uitzicht zou hebben van een stel ingewanden. Algemeen aanvaard zou hij zo'n halve meter lang zijn, ongeveer een armdikte breed zijn en bloedrood van kleur, een beetje. Gelijk een salami, zoals dat sommigen blijkbaar ook zeggen.
Oké, dat is totaal niet wat ik kan tekenen ben.
Oké, ik ben echt wel benieuwd wat dat gaat geven dan, maar straks heb ik ook nog een beetje referentiemateriaal. Het is geen onschuldige worm, want hij zou blijkbaar in staat zijn om effectief ook mensen te doden.
Anders zou het een beetje heel onterecht zijn dat ze hem de dead worm noemen, ja.
Ja, he. Het is niet de fluffy pink feathered worm. Nu, Mekkerle's interesse was natuurlijk gewekt, maar het bleek wel dat hij snel moeilijkheden had om effectief meer info te weten te komen. Want alle mensen die van Mongoolse heritage leken te zijn, het leek bijna alsof dat ze schrik hadden om over dat onderwerp te praten, alsof dat er een soort van taboe of zo op zou rusten.
Maar... Zo nam hij het op, maar mensen keken gewoon raar wanneer dat hij over de rare salami darmworm begon te vragen.
Dat lukt maar één keer op een feestje en als je het dan nog probeert, dan is het om zeep. Hè.
Ik durf aan dat die vrouw dat hij mee babbelde gewoon interessant probeerde te klinken nadat hij over het monster van Loch Ness bezig was. Ze ziet dan zo als gaan salami liggen. Een worm! Een dodelijke worm, hij ziet er zo uit. En leg darms.
Nu, onze Ivan zou natuurlijk geen goede Westerse onderzoeker zijn zonder te zeggen, fuck it, ik ga dat zelf gaan onderzoeken. Nu, ja, wat dat hij gelukkig wel eerst doet, is effectief ook een paar bronnen checken. Bleek dat dat eigenlijk ook niet zo gemakkelijk is. Hij zou eigenlijk maar 2 geschreven bronnen vinden waar dat er effectief sprake is over de Death Worm.
En zijn grootste probleem, 1 van die 2 was al een Wikipedia-pagina.
Nu, zijn eerste schriftelijke bron die hij vindt, leidde hem naar scripties van een zekere Roy Andrews. Die had een expeditie uitgevoerd naar de woestijn in 1922. En daar is er eigenlijk ook maar een korte paragraaf in waarover dat er gesproken wordt over de Death Worm. Want Andrews zou bij zijn expeditie blijkbaar gevraagd geweest zijn door de Mongoolse eerste minister om bewijs te zoeken voor het bestaan van de Death Worm. Want tot dan toe werd het ook eigenlijk gezien als een soort van mythe. En het enige dat er eigenlijk echt geweten was, dat het wezen minstens een halve meter lang was. Dus ook zoals dat meisje op het feestje al wist te zeggen. En ook dat hij op een worst leek. Nu, tijdens zijn expeditie zou Andrews eigenlijk maar weinig tijd besteed hebben aan effectief de zoektocht. Blijkbaar had hij daar andere motieven om daar in die woestijn te zijn. Ik weet ook niet wat hij daar juist aan toen was. Maar hij vond dus geen concrete sporen van het monster.
Maar...
hij zou wel met veel natives gesproken hebben en die beweerden wel dat ze mensen kenden die het monster gezien hadden, maar niemand kon hem echt een concrete ooggetuigenis geven. Nu, Andrews zei wel dat de verhalen van de mensen waarmee dat hij praatte, ook al woonden ze zodanig ver uit elkaar, die kwamen toch wel ongelooflijk hard overeen dat hij het zelf moeilijk vond om het niet te geloven. En dat hij hoopt dat mensen die later ook nog op onderzoek gaan, dat zij meer geluk gaan hebben dan hij had. Nu, de tweede en laatste verwijzing die Mackerle tegenkwam in verband met de Death Worm, dat kwam van de Russische paleontoloog Jepfrimov. Oh my god, ik kan dat niet uitspreken.
Ja, Niki, past op dat we de rest niet tegen ons krijgen. Oh, nee, hij spreekt dat nu wel goed uit.
Jefremov.
Jefremov.
Oké, dat is de laatste keer dat ik dit uitspreek.
Jefremov.
Jefremov vertelt het verhaal van Tseveng. Een bejaarde man uit Dalanzadgat. Die hij ontmoet had tijdens zijn expeditie ook. En die man, Tseveng, vertelde dat de Algoi Korkoi een gruwelijk monster is dat zijn slachtoffer van veraf op mysterieuze wijze kan doden. Hij spreekt dan weer over dat wezen zeker tot 1,5 meter lang kan worden en dat dat zou leven in de duinen van Kalzanzak, zo'n 130 kilometer van waar dat hij woont in Dalanzadgat.
Dat klinkt eigenlijk alsof dat mij nu een Tolkien-verhaal aan het vertellen zijn met al die moeilijke woorden.
Nu, verder weet de man ook te vertellen dat het wezen enkel naar boven zou komen tijdens de warmste maanden van het jaar en zou slapen gedurende de andere.
Als honderd zand leeft, merkt je dan überhaupt het verschil in temperatuur boven?
Ik weet het niet, maar we hebben het hier wel over een cryptid. Ik bedoel, je bent het hier een beetje heel serieus aan het pakken. Hè?
We zijn een serieuze podcast ook. Als wij dit niet serieus bekijken, wie wel?
Maar als we ooit effectief de Death Worm zelf tegenkomen, is dat het eerste dat ik hem zal vragen.
Oké, deal.
Misschien heeft hij wel eens op zijn staart zo'n horloge kunnen hangen. Nu, Mackerle geeft wel aan dat er volgens hem 3 bepaalde redenen zijn waarom dat ook zo moeilijk is om heel veel info te vinden over het monster zelf. Ten eerste is er natuurlijk het bijgeloof van het volk. Hij had al gemerkt dat er inderdaad heel veel mensen zijn die schrik hebben om erover te praten. Alsof dat er bijna een soort van vloek is dat er over zou rusten. Want velen geloven dat gewoon al maar het uitspreken van de naam voldoende zou zijn om ongeluk te brengen. Nu, ten tweede is het natuurlijk ook enorm moeilijk om onderzoek uit te voeren, omdat het is een ongelooflijk uitgestrekte woestijn en zeer ontoegankelijk gebied. Maar ten derde, en dat is ook de reden waarom dat Mackerle slechts in 1990 de goedkeuring kreeg voor de expeditie, dat is omdat er eigenlijk in die tijd ook een heel erg totalitair regime heerste. En de toenmalige regering had daar zelfs op de Death Worm blijkbaar een censuur geplaatst. Zij zagen dat als een soort van no-go-zone om erover te praten. En dus daarom werd er eigenlijk niets van verder neergeschreven bronnen gepubliceerd.
En ook elke foto en tekening die van hem bestond, werd ze plots zo in kotjes gecensureerd.
Gewoon zo'n worm met zo'n balkje voor die ogen. Allee, ja, een worm heeft geen ogen, maar weet wel wat ik bedoel.
De worm dat ik getekend heb wel.
Ah, oei. Ja, want een beetje verder ga ik vertellen dat hij geen ogen heeft. Sorry.
Ik ben er
eens. Twee kruisjes over.
Ik heb het gehad.
Nu, we gaan eindelijk van start met Mekkele, zijn expeditie. En het is wel te zeggen, in het begin verliep die tamelijk moeizaam. Want ja, de jongere bevolking wist er eigenlijk niet zoveel over en de ouderen, zoals dat we al gezegd hadden, weigerden eigenlijk een beetje om erover te praten.
En als ze er toch over praten, dan klonk het als een lange pieptoon eigenlijk.
Censored. Nu, in Dalan Zatgat, waar dat we al eventjes over gesproken hebben daarnet, vertelden de bewoners aan het team dat ze het wezen het best konden vinden in het nabijgelegen dorp in Khanbogd. Nu ja, nabijgelegen dorp, dat is eigenlijk al een paar ja, tientallen honderden kilometers verder. En helaas, daar aangekomen werd hen dan weer gezegd dat ze het konden vinden in, jawel, Dalan Zatgat.
Wel vond Mekkele daar enkele rotstekeningen die een beetje op de worm leken, maar vreemd genoeg waren er zwarte balken overgetrokken intussen.
Nu, ook van de lokale gidsen die met hen mee waren, kwam er niet veel info. Maar dat was wel het geval de volgende nacht, wanneer dat er ja, toch wel een paar rijkelijke flessen Mongoolse vodka begonnen te vloeien. Zo zou er onder meer info aan het licht komen over het uitzicht van de worm. Zoals dat ik daarnet had al gezegd had, heeft hij eigenlijk geen zichtbare ogen of mond, waardoor het tamelijk moeilijk was om kop van staart te kunnen uiteenhouden. Hij zou ook op een vreemde manier voortbewegen, ofwel zou hij rondfriemelen, ofwel zou hij blijkbaar gewoon op zijn zij rollen.
Friemel.
En heel vreemd, hij zou ook de kleur geel heel leuk vinden.
Oké, okay, ja. Sure.
Nu, er is één verhaal dat daar misschien wel een beetje de basis voor geeft. Want de gids zou vertellen over een gezin dat slachtoffer was geworden van de worm. Het zou gaan over een jongetje die in zijn tent zou gespeeld hebben en daar een gele doos had staan waar dat zijn speelgoed in stond. Hij wou in die doos een beetje rondrammelen voor te zoeken naar zijn favoriete speelgoedje. Maar helaas zou blijkbaar daar de worm zich op dat moment gevestigd hebben. En die zou natuurlijk verstoord geweest zijn, waardoor dat hij het jongetje uit woede gedood had. Nu, een beetje later komen de ouders thuis, die vinden het jongetje dan ook dood in de tent terug. Ze volgen het spoor van de worm, maar helaas zouden zij dan ook het slachtoffer worden wanneer ze hem vinden.
Oké, okay, maar mijn vraag is dan, wie heeft het verhaal geschreven? Wie weet er wat dat er gebeurd is?
Het is blijkbaar een verhaal dat verteld wordt onder de locals.
Ja, maar als ik ze hoor, zijn alle getuigen dood.
Or are they? Want blijkbaar is het wel zo dat op bepaalde momenten van het jaar zou het gif blijkbaar minder potent zijn en zouden mensen effectiever in slagen om niet dood te gaan van het gif.
Oké, okay, maar de mensen in dat verhaal zijn wel dood. Die ouders en dat kind.
Ja, inderdaad. Ja.
Oké, okay, dus alle getuigen zijn dood.
Ja, van okay, dat verhaal
ja,
wel.
Ja, ja, okay.
En ook van het volgende, want de tolk die...
Zeg ze op een vrolijke toon. En waar er nog mensen gestorven zijn.
En ook van het volgende.
Zeg ze dat naar het journaal kijkt en dat ze zo met een big smile zijn te vertellen van er is net een bus met kinderen gestorven vandaag.
Een ander verhaal dat verteld wordt door de tolk die ook mee was, gaat over een groep geologen die naar zijn dorp waren getrokken toen dat hij zelf ook nog maar een kleine jongen was. Ik weet niet juist wat ze daar moesten uitvoeren, maar blijkbaar had een van hen een grote metalen staaf mee en zat hij daar gewoon een beetje randomly mee in de grond te porren. Nu, plots zou hij dan van het ene moment op het andere gewoon neervallen in het zand.
Stop what you're doing, lad. This is worm country.
Nu, wanneer de anderen dan tot bij hen geraken, zien ze wel dat het zand ongelooflijk hevig aan het woelen was, alsof dat er iets heel erg upset was. En plots zou een gigantisch grote worm uit het zand geschoten zijn. De anderen zijn blijkbaar wel heel huids kunnen verdwijnen. Maar het vreemde hierbij was dat er niets van gif gezien was. Dat het blijkbaar dus ook zo is dat er ook een onrechtstreekse aanraking voor kan zorgen dat iemand die de worm ook maar met iets aanraakt, toch zou kunnen sterven. Dus er zijn veel die geloven dat het een soort van elektrische geleiding zou kunnen zijn die hij ook zou kunnen afgeven. Nu terugkerend op dat gif, wordt er soms wel ook een verklaring gegeven wat dat ervoor zou kunnen zorgen. Want er wordt vaak beweerd dat het wezen vooral voorkomt op plekken waar de gojo-plant groeit. Ik heb daar juist een keer een voorbeeldje van opgezocht wat dat juist is. En dat is een plant die wel degelijk een soort van gif zou kunnen bevatten. Ja, iets dat ook wel een soort van hallucinerend effect zou kunnen opwerken. Dus er zijn mensen die geloven dat de worm daar eigenlijk zijn gif vandaan haalt.
Ja, dat ziet eruit als salamis die nog moeten geplukt worden. Stel uw kleine rode cactusjes zonder pennen voor.
Exact. Nu, het team trekt verder naar een plaats genaamd Noyon. En daar zou het team afspreken met een herder, genaamd Zamyan Dorzin Tseden. En die beweert effectief een ooggetuige geweest te zijn. Nu, helaas blijkt dat zijn tent leeg is wanneer het team daar aankomt. In een nabijgelegen tent woont er wel een vrouw genaamd Puret die het team uitnodigt bij haar. Nu, zij zegt wel dat ze het wezen zelf nooit gezien heeft, maar dat ze er wel ook meerdere verhalen over gehoord heeft. Zo weet ze te zeggen dat als het wezen wilt aanvallen, dat het voor ongeveer de helft van zijn lengte uit de aarde zou verschijnen. En dan zou er eigenlijk een soort van bubbel in zijn bovenstuk zich ophopen, waardoor dat het gif dan uiteindelijk eruit gespoten wordt. En zo'n 30 jaar voordat ze elkaar ontmoeten, het team en de vrouw, zouden ze dus gehoord hebben dat het monster een hele kudde kamelen gedood heeft.
Amai, spectaculair.
Nu, het zou wel zo zijn, volgens het verhaal van de vrouw ook nog, dat het eigenlijk slechts heel zelden is dat het wezen daar boven komt. Allee, enerzijds al door zijn lange winterslaap natuurlijk, maar ook omdat hij volgens haar enkel maar na regenval naar boven komt. En allee, we zitten in de woestijn, dus dat kan wel al een keer even duren, hè.
Dus oftewel tijdens intense hitte, oftewel tijdens na de regenval. Want het is niet duidelijk welke van de twee.
Exact. Ja, sommigen beweren dat als het achter die regenval, dat hij gewoon heel erg lang uit dan in de bakkende zon gewoon nog een beetje aan het opdrogen is. Nu, natuurlijk zijn het wel goede onderzoekers en hebben ze ook wel degelijk geprobeerd om fysiek bewijs te vinden. En hebben ze geprobeerd om het ook te fotograferen. Ze hebben op verschillende manieren geprobeerd om het wezen ook effectief uit de grond te lokken. Ze hebben daarvoor onder andere explosieven gebruikt en andere toestellen om een soort van trillingen te veroorzaken, hè, waardoor dat het wezen eventueel zijn kop zou uit het zand steken.
Kun je echt zeggen dat op onderzoek geweest is dat je geen explosieven gebruikt hebt?
Nee, onmogelijk. Maar helaas zonder succes. Er is effectief ook op de website van Ivan Mekkelen van al zijn onderzoeken, was er wel een pagina waar dat er zo gezegd stond van klik hier voor meer foto's, maar helaas kwam dat op een 404 error page uit.
Dat was een heel hoopvolle link van hem.
Ja, het was een vrij vreemde website. Ik had het gevoel dat het maar voor de helft vertaald was uit het Tsjechisch ook, dus allee ja.
Ja, maar als ik één iets geleerd heb van Timothy Chalamalaba...
Chalamalaba ding dan?
Ja, die kerel die seks heeft met perziken. Dan is dat je gewoon op een regelmatig tempo je voeten moet verzetten over het zand en die wormen gaan
wel
komen.
Nee, onregelmatig. Als je
moest onregelmatig zijn om ze niet te lokken, Nicky.
Ja, inderdaad.
Zie, dit is waarom die worm niet gevonden wordt. Hè. Exact dit, hè.
Nu, in elk geval, ik kan u dus geen effectieve foto's tonen van het wezen, dus we moeten het maar doen met een paar artistieke interpretaties ervan, hè.
Ja, die bovenste is gewoon een vuile regenworm. En die eronder sluit al een beetje meer aan met de tekening dat ik ervan gemaakt heb. Ik zal die misschien intussen ook een keer tonen. Wacht, niet zo rap, we zitten nog aan die erboven.
Ja, maar die laatste twee zijn een beetje hetzelfde. Wauw.
Mooi, hè?
Mooi. Zoveel notities dat je al hebt gepakt, zeg.
Ja. Hobbywoestijn, salami, 0,5 meter en Michelle. Wat is die worm dat mij aan het tonen zei, had ik ietske, ja.
Zeg je nu net Michelle?
Michelle.
Ik heb die mens zijn naam al zeker 5 keer gezegd.
Ja.
Ze is al meer aan het tekenen geweest dan al.
Mekkerle. Ik had mijn K verkeerd gelezen. Maar goed, dat is die bovenste... Het ziet eruit als een worm met zo heeft de staart van een scampi. En een muil die eruit ziet als een... Ja, hoe moet ik dit omschrijven?
Pak zo de een kroontje dat open en toe gaat.
Ja, een kroontje dat open en toe gaat. Een beetje lijkt zo de Demogorgon in Stranger Things, zo, maar met heel veel tandjes ook aan de binnenkant. En je kan dat blijkbaar helemaal intrekken ook. Ja, en dat is gewoon een heel griezelige bloedworm. Tekeningen gaan, gaan in de casefile staan en de casefile is te vinden, Nikki, op...
grafspraak.be. Nu op een dag tijdens een onderzoek. In de melkherberg. Sorry.
Wow.
Ik hoorde mijn eigen al zeggen en ik dacht van, Nikki, please. Nu, op een dag stoot het team op een tent van een sjamaan.
Well, ze noemde zichzelf een sjamaan, maar het was een blanke vrouw met dreadlocks en een wolf op haar piel.
Nu, de sjamaan bracht het team naar binnen in zijn tent, maar hij waarschuwde hen wel om het onderzoek meteen te stoppen. Want ze hadden in zijn woorden het taboe van de woestijn aangehaald en dat brengt alleen maar ongeluk met zich mee. Volgens die sjamaan is de Algoï Korkoï zelfs niet eens een levend wezen, maar een bovennatuurlijke entiteit die hij zelf de Demon of the Desert noemt.
Yeah! Sorry, dat klinkt wel een beetje metal, hè? Yeah. The Demon of the Desert.
Oh yeah.
Klinkt zoals, ja, alsof dat zo de zanger van Sabaton gaat zijn of zo.
Nu, het vreemde is, van het moment dat die sjamaan daarover begint, dat Mekkerle zichzelf ook misselijk begint te voelen.
The Demon of the Living Room is er.
Jawel. Moet er weer bij zijn.
Nu, het opmerkelijke is dat Mekkerle zich ook effectief misselijk is beginnen voelen op het moment dat de sjamaan daarover spreekt. En ja, dat vreemd gevoel is eigenlijk bij hem blijven hangen tot de volgende nacht zelfs. Hij begint heel vreemd te dromen. Hij droomt over grote donkerpaarse zandduinen waarbij hij achterna gezeten wordt door een groot monster. En het wezen zou zich dan als een grote bloedzuiger vastmaken aan zijn rug en schreeuwend van de pijn wordt hij wakker. En dan beseft hij dat hij ook effectief fysieke pijn heeft. Hij zou blijkbaar geluk hebben omdat hij net naast een dokter sliep en die zou hem meteen beginnen te onderzoeken en er zou effectief blijken dat hij een grote blauwe plek op zijn rug had.
Sterker nog, die dokter was hem al aan het onderzoeken voordat hij hem slecht voelde.
Nu, de dagen daarop zou hij ook meerdere blauwe plekken...
Blauwe plekken? Ja,
amai.
Doe maar voor, ik ga dit niet knippen.
Zou hij meerdere blauwe plekken over heel zijn lichaam beginnen krijgen en hij zou zelfs de eerste tekenen van hartfalen beginnen krijgen, volgens hem. Nu, hij is wel nuchter genoeg om dit alles te wijten aan de barre omstandigheden van de woestijn, maar ja, toen dat hij zich zo ziek voelde, bleven de woorden van de sjamaan wel door zijn hoofd gaan van ja, don't fuck with the demon of the desert. Heeft hij letterlijk zo gezegd, hè?
In het Engels ook?
Ja. En daar moet ik helaas voorlopig wel al het onderzoek van Mekkerle afronden. Zoals gezegd, helaas geen fysiek bewijs ervan gevonden. Maar gelukkig geven ze ons wel enkele verklaringen. Nu, als eerste denkt Mekkerle effectief wel van misschien is het inderdaad wel iets immaterieel. Daarom is het niet per se een demon, maar kan het wel zijn dat, ja, mensen die in isolement leven in zo'n grote, barre woestijn, dat misschien kan zijn dat die door de eenzaamheid gewoon in een soort van gehypnotiseerde toestand terechtkomen. Ja, en dingen beginnen zien die er niet zijn of wezens die er leven misschien beginnen aanzien voor iets wat ze niet zijn. Langs de andere kant zegt hij dan ook wel, die nomadische volkeren leven er wel al lang genoeg om effectief wel te kunnen zeggen van, hey, dat is een slang en geen dodelijke worm. Dus, allez, dat is een beetje een twijfelgeval. Nu, wat wel zou kunnen, is dat het een nog niet ontdekte soort van skink zou kunnen zijn. En een skink, dat zou een soort van hagedis zijn, zoals hier op de foto.
Oké, ja.
Sommige van deze wezens kunnen zo'n 40 centimeter lang worden en hebben een korte afgeronde staart en leven ook onder de grond. Dus zoals dat je ziet, als dat beest zijn ogen zou dicht doen, zie je ook niet echt het verschil tussen kop en staart. Hè?
Ja, voor de mensen thuis, het lijkt op een heel lang uitgerokken kastanje met poten en een hoofd.
Exact. Nu, waarin dat het dan natuurlijk wel verschilt van ja, de meldingen van de Algoï Corcoï die gemaakt werden, is dat die hagedissen natuurlijk geen gladde rode huid hebben. Ja, en dat ze zich natuurlijk ook anders voortbewegen en ook niet giftig zijn.
Ja, fair enough. Maar moest zoiets mee bijten, het zou nog niet heftig mogen zijn. Ik zou me nog altijd onpasselijk voelen achteraf.
Oh ja, absoluut. Nu, dan heb ik nog een wezen die ervoor in aanmerking zou kunnen komen. En dat is de Worm Lizard.
Nou, ik had even Worm Wizard gelezen en ik was heel enthousiast aan het worden.
En dat is deze.
Ah.
Ja, ah. I know, right? Ah.
Waarom heeft dat darmen?
Ik moest dat ding googlen en ik had echt iets van nope.
Waarom heeft een worm armen, Nikki?
It's an abomination.
Ja, echt.
Moet ik even doorscrollen?
Ja, of ik ga weer die foto uit Poltergeist 2 tonen.
Maar zeg een keer tegen de luisteraars, hoe ziet dat ding eruit?
Ah. Ja, nee, het is een... Ja, ik weet niet in welke proportie dat het is, maar het ziet eruit als een lange opgeknoopte worm met zo één armke gelijk. En hij heeft een duidelijk zwart oogje op zijn kop.
Ja, en hij kan tot 50 centimeter lang worden.
Ja, fuck dat ding. Ik ben niet vaak voorstander van de uitroeiing van een volledige dierensoort, maar dit wel.
Fuck worm lizards.
En worm wizard.
Misschien kunnen we hem schattiger maken. Ja,
stop
door hem
maar
even
te tonen. Ik moet hem niet missen. Hou die worm voor jezelf.
Nu, de worm wizard.
Surprise worm picks. Unsolicited worm picks. Oh god. Kan je mijn worm getoond? Please respond.
Send dunes, please.
Ja, doe maar verder.
Ik ben er bijna. Het is oké.
We zijn hier al 5 minuten bezig voordat hij aan uw laatste paragraaf raakt.
Yes. Nu, een geheel andere mogelijkheid die Mekkerle ook wel aangeeft, is dat het simpelweg gewoon effectief nog een nog te ontdekken dier is. Dat gewoon zodanig zeldzaam is dat heel weinig mensen hem nog maar gezien hebben en dat misschien ook door die reden is dat het zo zeldzaam is dat het door de shamanen ook effectief als een soort van god aanbeden wordt. Wat dat mij eigenlijk wel misschien wel een van de meest plausibele verklaringen lijkt. Allee, ik ben geneigd om de richting uit te gaan om te zeggen van het is effectief een diersoort, want allee, God knows dat de oceaan en al ook nog gevuld is met dingen die we nog niet ontdekt hebben. Dus allee, voor mij denk ik persoonlijk dat ik ook ga voor het is een diersoort dat nog ontdekt moet worden.
Dus dat maakt dat het een ja is voor u?
Goh, ik weet niet, ja, hoe moet ik het bezien? Wat, ja, maar allee...
Oh. Maar ja, of dan ja. Moet het tot een ja of een nee komen. Ah,
ja, het is lastig. Ik zou zeggen, het is misschien inderdaad wel een bestaand dier, maar ja, al die verhalen die verteld worden, zijn misschien een beetje van de pot gerukt. Hè. Dus laat ons misschien zeggen van, nee, het is niet zo'n vraatzuchtig, bloeddorstig wezen, maar ja, het is gewoon een giftige hagedis of zo.
Ja, ik ben ook wel van het gedacht dat... Het feit dat er zo weinig informatie over dat ding te vinden is, dat je eigenlijk maar een paar zinnen research vindt, is voor mij al een grote rode vlag natuurlijk. Het kan inderdaad zijn dat het gewoon een wezen is dat, ja, dat er nog te weinig officieel onderzoek naar gedaan is om echt al iets conclusief over te zeggen.
Ja, het is censored geweest tot in de jaren 90. Hè?
En voilà. Maar... Ja, nog altijd vind ik dat er te weinig concrete informatie over te vinden is, want dat is intussen toch al 30 jaar tijd om toch een keer terug een deftig onderzoek te doen naar dat ding. En nog altijd is er veel te weinig, is er geen enkele foto en zelfs geen enkel bewijs dat dat wezen überhaupt bestaat. Dus sorry, voor mij is het een nee. Het zijn volkslegendes. Maar het kan wel dat het inderdaad iets onontdekt is in de woestijn. Allee ja... Mijn gut instinct gaat altijd naar de nee, maar wie weet wordt mijn ongelijk bewezen.
Wie weet.
Ik zal wel eens zeggen, het is niets paranormaal.
Daar ben ik geneigd in om u te volgen.
Oké.
Nee, ik ben in elk geval benieuwd wat jullie ervan denken. Sowieso wordt alles ook nog eens geplaatst in de Graspraak-community op Facebook. Dus geef daar gerust ook jullie bedenkingen bij deze aflevering. En naast die groep zijn we natuurlijk ook nog te vinden op alle sociale media. Zijn de Facebook, Instagram en Twitter onder Graspraak. Verder kan je ons ook nog vinden op graspraak.be, onze website waar je dus zelf ook jouw inzending kan doen als je deel wil uitmaken van onze afleveringen. Of je kan ons ook steunen door iets van onze merch te kopen.
Ja, inderdaad. We hebben een hele hoop coole designs in onze webshop. En je kan zelf kiezen waar je die op wil zetten. Zij het nu t-shirts, zij het koffiemokken. Ik ben vrij zeker dat je wel iets van schoenen en zo ook kan maken. En je kan er eigenlijk mee doen wat je wilt. En we vinden dat zelf heel tof. Er staan een tiental designs zeker. De een al iets professioneler getekend dan de andere. Maar het zijn leuke designs en dat is wat telt. En die zijn allemaal te vinden op graspraak.be. En je kan doorklikken naar de webshop.
Op onze website kan je natuurlijk ook nog steeds onze casefiles vinden voor elke aflevering. En dat brengt mij naar de volgende vraag, Jens. Wat wordt jouw volgende aflevering?
Laat mij zeggen... All You Can Eat in Frankrijk? Ja, tarara.
What the...
Voor sommigen zal dit al heel duidelijk geweest zijn en anderen gaan ook iets hebben van what the fuck. Dus het is echt allemaal gewoon afhankelijk of dat je de case al kent.
Oké. Okay. Maar ja, ben benieuwd. Allee.
Het Graspraak is dus ook nog te vinden op alle mogelijke podcastplatforms. We staan op Spotify, we staan op iTunes, we staan op Amazon Music for some reason. We staan overal op. Dus luister op je podcastplatform naar keuze en doe daar ook wat je kan. Geef ons een rating, abonneer je, volg ons. Whatever dat jouw voorkeur heeft, whatever dat je kan doen, het helpt ons en dat is het belangrijkste. En om je nog een beetje extra te motiveren, voor iedereen die luistert zonder ratings of zonder te abonneren of eender wat, gaat Niki elke dag een unsolicited wormpick opsturen. Dus ik wil jullie maar waarschuwen, geef nu die rating of dat abonnement of het ook vlagen.
Dit was Graspraak, tot volgende week.
Bye.
Send dunes. Graspraak.be